Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Je hebt zoveel vragen in hem op.
Dat is heel vervelend.
Tering hard om lachen.
Als het te ver gaat, dan vind ik het niet oké.
Totale onafhankelijkheid. Hoe pijnlijk of schurend het ook is.
Ik vind het zo zonde.
Ja, maar vriendin is ook geen 13.
En dan moeten we zo houden. Maar ik ben altijd wel redelijk serieus en normaal geweest.
Toen Maarten nog voetbalde, werd het regelmatig zwart voor zijn ogen. Thomas zat een keer in het holst van de nacht een groep gasten achterna met een hele grote hamer. En ikzelf hielp ooit twee veel te jonge meisjes aan de drugs. Maar onze gast van vandaag zal niet echt onder de indruk zijn van ons criminele track record. Als documentairemaakster sprak ze met gangsters, TBS'ers en andere misdadigers. Ze zag alle hoeken van de maatschappij en daar willen we graag meer over horen. Vandaag bij ons de gast Jessica Villerius.
Ik was zo benieuwd waar die intro naartoe ging.
Ik probeerde even te schetsen dat wij ook wel eens boefjes zijn geweest.
Nee, enorm. Ik ben in shock.
Leuk dat je er bent. We hebben je eigenlijk uitgenodigd omdat je een hele reeks aan bijzondere films hebt gemaakt. Over loverboys, criminelen, ter dood veroordeelden. De kinderen van Ruiner Wold, recent.
Over de streep, staat me bij.
Over de streep, ja. Marc Dutroux zelfs is het allemaal mee begonnen, als ik me niet vergis.
Ja, klopt. Ja.
Maar ook de documentaire over Memphis Depay komt van jouw hand. En daar willen we het graag zo over hebben, omdat het ons natuurlijk als voetballers interesseert. Wat me eerst opviel, in de reeks van documentaires die je hebt gemaakt, zit er twee keer een voetballer in.
Ja, klopt.
Memphis Depay dus, maar ook Glenn Helder.
Ja, is dat, heel lang geleden.
Is dat toeval dat je twee voetballers hebt verfilmd?
Nou ja, ik zou bijna zeggen wel. Ja, Glenn was 2008. Ja, Glenn was natuurlijk niet helemaal toeval, want die, jullie kennen zijn verhaal denk ik een beetje. Hè? Hij is ontzettend aan de top gestaan. Was ook heel veelbelovend, maar gleed af. En ja, het beroemde zwarte gat en uiteindelijk op het randje van de samenleving zeg maar beland. En dat intrigeerde mij natuurlijk. Ik heb niet zoveel met sport of met voetbal in het bijzonder, maar wel met mensen die moeilijke dingen meemaken of die iets moeten overkomen. Zo kwam ik op het pad van Glenn. Dat ik dacht, wat een fascinerend persoon is dat.
Ja, ik heb ooit één keer met Glenn Helder een wedstrijdje gespeeld voor een van de All-Star teams.
Dat zou je altijd gehad hebben. En
die... Jij bent zulke wonderlijke figuren gespeeld.
Dat is met John de Wolf, heb je weer een anekdote over. Met iedereen heb jij wel een keer gespeeld.
En, hij kan nog een aardig balletje trappen.
Ja, hij is super fanatiek ook. Ja. Maar hij kwam te laat. Hij was te laat. En toen kwam hij binnen in de kleedkamer. Toen zei hij, sorry jongens dat ik te laat ben, maar ik zat vast. Dat is natuurlijk een gelaagde overweging. Echt gelijk ding hard erom lachen. Echt,
ja, dat snap ik.
Dus daarmee brak hij al goud ijs. Mooie
keer. Ja, hij heeft heel veel zelfspot. Dat is echt heel leuk aan Glenn. Ja.
Maar jij, er komt je dan zo'n verhaal ter oren over wat er met hem is gebeurd. En dan denk jij, hier zit een film in of een documentaire in. Ja. En dan zoek je contact. En
ja,
die manier.
Zo simpel is het eigenlijk.
Heb je het vaker geprobeerd om een voetballer of een sporter aan de praat te krijgen?
Nee. Nee, Glenn, die heb ik toen benaderd en die vond het doodeng. Want dat was toen net in, gewoon op, voor hem een heel kwetsbaar moment. Ja. Hij had inderdaad vastgezeten. En Memphis, ja, die heeft mij gebeld. Dus dat is ook niet, ik heb er nooit echt... Ik hoop dat minder blasé klinkt dan het, dat ik het bedoel.
Nog iemand voor ogen waarvan je denkt, van dat is wel een sportverhaal of een voetbalverhaal specifiek, wat je zou willen vertellen?
Niet wat me nu... Nee, maar misschien ook omdat ik er gewoon niet genoeg nog vanaf weet. Dat zo'n verhaal moet dan opvallen. Kijk, Memphis kent iedereen. het verhaal van Glenn kende ook wel heel veel mensen. Dus misschien zijn er wel heel veel mooie verhalen, maar ken ik ze niet. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk heeft iedere topsporter een fantastisch verhaal. Want ze hebben natuurlijk allemaal enorm hard moeten werken om aan de top te komen.
Ja, goed verhaal.
Als je documentaire maakt over mijn leven, dat er niet heel veel mensen gaan kijken.
Denk je?
Ja, ik denk eigenlijk nu...
Ik denk dat die van jou spectaculairder is dan die van ons.
Ik wilde voorstellen eigenlijk, als ze nog niks te doen, dat ze eigenlijk jouw leven nu al vast kan leggen. Ik denk dat er wel veel...
Je kunt je inschrijven.
Nee, ik denk niet... Nee, ik vind het...
Totale chaos van de expo.
Is er eens wel een keer leuk om op te sommen? Want wat doe jij nu? Jij bent gestopt voor het seizoen.
Ja.
En wat doe jij nu in de week?
Nee, ik doe wel veel dingen, maar dat betekent niet dat er gelijk een documentaire over gemaakt is.
Nee, maar niet over het gaat toch ook vaak over hoe dan zo'n persoon met zo'n situatie omgaat. Ja. Dat is in jouw geval natuurlijk ook wel...
Jij kent de film Uncut Gems toch ook? Over die Joodse...
Die heb ik een keer aangeraden, denk ik.
Die heb ik aangeraden. Gewoon. Die in een gigantisch tempo, zodat het leven jaagt en 15 ballen in de lucht houdt. Dat is een beetje hoe ik Thomas Verhaar de afgelopen maanden voor me zie.
Dan wordt gewoon een doken van 10 minuten. Dan klap je alles in.
Ja. Ik denk dat de beste manier om het samen te vatten is, je bent eigenlijk veel te druk. Ja. Je hebt denk ik op misschien wat veel dingen gezegd, dat je ook bijna alles vooral op voetbalgebied leuk vindt. En dan komen we net, het is nu het is woensdagmiddag. En we hebben in plaats van 's middags nemen we 's avonds op. En we staan beneden en Neil Peterson zegt... Hey, waar doe je vanavond mee 7-7? En dan komt er toch een twinkeling in zijn ogen. En dan denkt hij, daar moet ik bij zijn, daar moet ik bij zijn. En dan hoor ik hem net, heeft hij een half uurtje laat nagedacht. Zegt, ja, ik ben eigenlijk ook wel veel van huis en ik kan het niet maken. Maar dan wil hij eigenlijk gewoon weer de hoort op.
Ja, als ik ergens een potje kan voetballen, dan ben ik er wel bij. Normaal gesproken.
Dan moet alles wijken.
Ik niet.
Wil iemand nog iets kwijt?
Ja, ik denk dat we... Bart heeft bij Oranje Zomer gezeten bij Johan Derks en René van Gijp.
Dus jullie veren helemaal op met tweeën.
Ja, ik denk dat we dat toch even moeten bespreken.
Ja, is goed. Het is leuk dat Bart zit vaak, om jou een beetje context te geven. Bart is heel erg gewild op televisie, want wij maken altijd een geintje, maar ik denk wel dat het echt zo is. Bart heeft een televisiehoofd en wij hebben allebei een radiohoofd. Wij worden nooit gevraagd voor de televisie.
Kunnen we alleen maar beamen.
Dus, ja. En, dus nu zat Bart weer bij wat hoe heet V Oranje Zomer.
Ja.
Maar dan gaat die groepsapp, die gaat dan natuurlijk wel heerlijk lopen. En dan zitten we te wachten tot die... Wanneer komt hij nou? Wanneer heeft hij nou wat inbreng? En dan zie je hem toch een klein beetje nerveus. Maar je weet het altijd mooi, hoe zeg je dat, down to play, of te downplayen. Mm-hmm. Maar het leukste was dus dat op een gegeven moment komt er zo'n break. En die tweede helft...
Ik kwam niet meer
je mocht niet meer.
Ik kwam niet meer in het stuk voor.
Nee. Dus Thomas hebt, hij is gewisseld in de rug. Ja.
En ik zat daar nog. Ik zat op de, voor de mensen die het niet gezien hebben, ik zat aan de bar. Ja. Dus ik zat niet aan tafel, godzijdank, maar aan de bar. En dan zit je eigenlijk een beetje te wachten tot je de beurt krijgt van de juffrouw. En die kreeg ik heel mondjesmaat. 1-2 keer kon ik zo'n tussenzinnetje.
Wat waarvoor zat je daar dan?
Nou, om het over de podcast te hebben, onder andere.
Oké.
Zijn trainer die is assistent bondscoach geworden.
Cor Pot, dat is waar onze podcast min of meer naar vernoemd is. Eigenlijk een slecht woordgrapje, maar die wordt ook aan die tafel best wel veel besproken. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk een leuk bruggetje te maken. Maar ik dacht het is pauze. Ik heb twee dingen gezegd. Kijk even op mijn telefoon. Ik zag die geintjes van de jongens. En ik denk, maar ik zal toch na de rustig wel het veld inkomen, dacht ik. Want we hebben het nog nergens over gehad. En er loopt ook zo'n klok loopt mee tijdens de uitzending. Dus ik zie die op een gegeven moment van 20 springen naar 15, naar 12 en naar 8. En ik denk, het wordt de absolute slotfase. Toen ging je naar 3 minuten en toen dacht ik, nee, dit was het voor vandaag.
Vond je hem goed, Fok?
Nou, ik vond dat die één kijk iets heel zinnig zei. En dat ging over, ze vroeg aan jou van, als jij journalist zou zijn, welke vraag zou je niet stellen? Mm. En toen zei je van dat je de voorbeschouwing helemaal niks vond. Maar ik vond het dan wel jammer dat daar werd dan niet echt, Van de Gijp, die zei dan met ja, dat klopt wel. Maar ze gaan daar helemaal niet op in of zo. Het idee, die Derksen wou helemaal niet met jou praten.
Ik zit daar, die Derksen zit echt als een, die zit gewoon voor zich uit te staren en te wachten tot hij zelf zijn show weer kan opvoeren. Want je voelt gewoon, het interesseert die man echt helemaal niks wat ik te vertellen heb. En er komt helemaal geen reactie op of iets. Dus dat is eigenlijk
wat vind jij ervan?
Nee, er was mij wel één ding. Dat is hetzelfde stukje. Toen vertelde, ging even over journalistiek. Bart heeft zelf journalistiek gestudeerd. Dus toen vroeg Helene Hendricks, die vroeg... ik denk dat we het gewoon best even kunnen laten horen.
Ik wil het nou ook wel horen, ja.
Hoe journalistiek vind je dit programma?
Het is niet aan mij om dat te beoordelen. Maar ik vind er is altijd een lekkere onafhankelijkheid. Iets waar... Als meneer Derksen net zegt dat spelers niet over Van Gaal durven zeggen, dat ze het eigenlijk een vervelende man vinden. Ja, dat is omdat we een beetje afhankelijk zijn steeds. En hier aan tafel proef je daar weinig van. Dus dat is lekker om naar te kijken.
Nu kan je gewoon eerlijk zijn.
Dat is niet aan mij om te beoordelen. Nee, ik kan er iets zinnigs over zeggen. Ik vind het eigenlijk best een tof programma, eerlijk gezegd.
Ja, maar dat vroeg ze niet.
Wat vroeg ze dan?
Hoe journalistiek vind je dit programma?
Ja, daar heb ik geen idee van.
Ja, totaal niet natuurlijk. Nee, ja, maar dat pretenderen ze ook helemaal niet, dat een journalistiek programma is, toch?
Nee, volgens mij ook niet.
Nee, ze zijn daar...
Maar je denkt nog niet dat Helene Hendricks daar daadwerkelijk zit te wachten op mijn idee van hoe journalistiek dat programma is.
Nee, je had toch juist even kunnen zeggen, ja, ik vind het wel echt een leuk programma, maar wel een beetje makkelijk.
Ja, dat had ik inderdaad moeten zeggen. Ja, ik zat
maar dan had je Derksen vol over je heen gekregen.
Dat was zo mooi geweest.
Ja. Jullie offeren gewoon je maat op.
Ik weet het.
Ja, met alle liefde.
Ja. Hij zou hetzelfde doen.
Je zit daar en er is ook nog natuurlijk ruimte om in te breken aan tafel. En dat is misschien als kijker denk je van, ja, waarom breek je niet even in op dit onderwerp? Ja, maar geloof me, no fucking way. Nee.
Zo voelt dat helemaal niet.
Je zit op de derde rij, dan moet je ook nog wachten tot je hopen dat je microfoon aanstaat. En die Derksen zit daar zo. En die Gijp en die Joep van het Hek zat ernaast. Ja. Geloof me,
daar kom je niet tussen.
Echt no way dat je daartussen gaat spreken.
Ik heb ook nog wel wat over dat, wat jij maakt, dat punt. Ik kan nog steeds niet voorstellen dat het in jouw stem was net, maar dat ze zo onafhankelijk zijn aan tafel.
Ja.
En dat ging, dat was een heel goed voorbeeld van, die Gijp vertelde vrouw over dat die Frans Hoek
niet te geloven. Ja.
En hij is echt gewoon zo kiezelhard en hij is goud eerlijk erover en hij gooit hem volledig voor de bus.
Ja.
En toen dacht ik, ik vond dat je een goed punt had. Dat is daar wel echt leuk soort van dat ze nemen geen blad voor de mond. En wij proberen dat ook. Maar ik had dus, wij maken een aantal weken geleden die aflevering over assistenttrainers.
Ja.
En daar hebben we het over types. Ja. En ik zeg, er is ook de grappenmaker.
Ja.
En jij zegt, nou wie dan? Dus ik zeg, ja, Paul Bosveld. En wij een beetje het over hebben. Ja. En dus ik krijg een appje van Paul. Ik ken hem behoorlijk goed nog van Hey Maarten. Ik krijg een podcast doorgestuurd van Paul Simonis.
Ja.
Heel jammer dat je mij neerzet als iemand die achter de rug omgaat van de trainer. Dus ik heb een beetje teruggeluisterd en ik snap wel wat hij bedoelt. Mm. En ik voel dan ook wel, ik zeg tegen hem, ik wil dat best wel rectificeren voor je. Want hij vat het dan dus op van, jij zet mij neer alsof ik de trainer tegenwerk. En dat is eigenlijk helemaal niet de strekking van het verhaal. En dus ik tegen hem zeg, weet je wat, ik ga het voor jou rectificeren, want dat is oprecht. Het is helemaal niet dat hij tegen die trainer ingaat, maar hij staat juist dicht bij die groep en doet dat heel grappig. Maar toen ik jou dat hoorde zeggen, dacht ik van, waarom voel ik eigenlijk dan die noodzaak om dat te rectificeren als dat helemaal niet is wat ik bedoel?
Ja.
En ik had dat, toen dacht ik, ga ik dit vertellen? Dan komt Thomas Vaar en die zegt, bullshit, dan wil gewoon zeggen wat je vindt. Maar ik zie jou bijvoorbeeld bij Rijnmond, wordt er aan jou gevraagd, dat ging over Berghuis, dat hij weg was. En jij wil gewoon zeggen, ik denk dat alle spelers bij Feyenoord Berghuis een klootzak vinden. Of alle spelers, veel spelers. En dat gewoon nu er gaat een last van die groep af, nu hij weg is. Maar jij, precies wat ik nu een beetje doe, je draait een beetje eromheen. Ja, die vindt dat dan niet zo moeilijk.
Nee, kijk, ik zei dat volgens mij. En toen vroeg hij, welke spelers denk je die dat dan vinden? Ja,
dat is een heel ander verhaal.
Ik ken die jongens niet eens persoonlijk. Dan moet ik een beetje gaan inschatten van, dat slaat nergens op.
Nee, maar ik had het idee dat je ook niet helemaal zei wat je bedoelde.
Ik denk het ook. Wat je bedoelt te zeggen is, misschien heb je het opgevangen, misschien vermoed je het. Die Berghuis is een beetje een klootzak in die selectie. En mensen zullen opgelucht zijn dat hij weg is.
Nee. Maar was hij een klootzak of moet hij naar Ajax?
Nee, dat was hij.
Maar dat klopt niet helemaal. Want ik denk gewoon puur op basis van wat ik zie, dus hoe Feyenoord speelt, zie je gewoon dat zij leunen op zijn individuele kwaliteit. En je ziet ook dat hij zich niet gedraagt als een teamspeler. Dus, en dat heb ik zelf ook vaak meegemaakt in mijn carrière. En dan kan ik me echt goed voorstellen dat er een hoop jongens zijn die op het moment dat hij weggaat, ja, natuurlijk ga je hem missen, maar wel zoiets hebben van, we gaan het nu gewoon weer met z'n allen als team doen. Dus dat is niet per se dat ik heb opgevangen dat mensen blij zijn. Maar dit
vind ik een stuk duidelijker hoe je het zegt. En ik kan me ook voorstellen...
Volgens mij zei ik het daar ook wel ongeveer...
Maar voel je... Want het punt is eigenlijk... het gaat over hoe onafhankelijk je durft te zijn. Ja. En die gasten bij VI aan tafel, totale onafhankelijkheid. Op het, zeg maar, hoe pijnlijk of schurend het ook is, het maakt niet uit.
Ja, ze pakken zelfs een opdrachtgever aan.
Ik vind dat zeker. Ja. Maar voel jij bijvoorbeeld Rijnmond al helemaal onafhankelijk om te zeggen wat je wil zeggen?
Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar hier ook niet, toch? Ik bedoel...
Maar er is een verschil tussen afhankelijkheid en mensen kwetsen. Kijk, je kwetst mensen als je namen noemt. En je hebt dat niet geverifieerd. Je hebt dat niet uit eerste hand. Al heb je het uit eerste hand. Het is gewoon niet netjes. Nee. Het is niet netjes om te noemen.
Ja.
Dus het is meer fatsoen, denk ik, dan afhankelijkheid.
Hij is bijvoorbeeld voetbalanalist bij Rijnmond. En in die rol zou je dus ook moeten zeggen, misschien over spelers die je kent, persoonlijk kent, speelt een waardeloze wedstrijd. Die moet op de bank zitten.
Dat, ja, dat is, dan ben je onafhankelijk.
Dat is onafhankelijkheid, maar ook kwetsend voor die speler, omdat je hem goed kent. En dat is wel waar je, en dat spel ga je wel
maar hij is aan het werk en daarvoor, daar beoordeel jij
hem. Ja, ik kan me daarvoor voorstellen dat dat moeite, kan kosten. Ik weet niet of, dat denk dat jij dat ook zo gaat moeten ervaren.
Nou ja, ik vind juist eigenlijk dat, natuurlijk, je kan altijd wat over individuele spelers dingen zeggen, maar ik denk dat het veel interessanter is als je gewoon gaat kijken hoe, waardoor het komt dat iemand niet presteert. En dus ik vind het altijd te makkelijk om dan te zeggen van kijk, die speelt niet goed, dus het is waardeloos, ziet er niet uit. Ja, ja. Dat kan iedereen. Dus dat slaat, vind ik, ook nergens op slaan. En wat jij ook zegt, Jessica, dat klopt ook. Ik bedoel, het is gewoon fatsoen. Dus je gaat niet...
Ja, ik zou het ook echt nooit doen.
Als je het ook niet... Je weet ook niet zeker hoe alles zit. Je beoordeelt dingen op basis van wat jij ziet. En dan kan je heel makkelijk ergens over oordelen. Maar het gaat er juist, denk ik, om bepaalde patronen te herkennen. Ja. En die zitten vaak niet in individuele... gevallen, zeg maar.
Dat is waar. Maar als je dat over dit programma hebt, en daar kijken heel veel mensen naar, en het is ook heel veel kritiek op, maar ja, zij krijgen dus wel voor elkaar om nooit aan sugarcoating te doen. Ze maken dat nooit mooier dan het is. Het is gewoon, en dat, eerlijk is eerlijk, het is, ja, maar het is wel lekker om naar te kijken.
Het werkt.
Maar ze hebben nu zij maken het, denk ik, zelfs lelijker dan het is vaak.
Waarschijnlijk, ja.
Dat weet ik wel zeker.
En dat, want dat was ook, dat op een gegeven moment ging het over dat verspringen of Derks dat dan een sport vond.
Ja.
En dan maakt het waarschijnlijk niet uit wat je hem laat zien. Hij vindt het sowieso geen sport.
Ja.
Want dat is nou eenmaal zijn reactie.
Waarschijnlijk vindt hij er helemaal niet zo heel veel van. Nou ja,
maar zijn
wat
karikatuur.
Ja, precies. En dan wordt het erger. Ja. En omdat ze ook weten dat dat werkt. Omdat mensen... Het is ook gewoon een beetje entertainment natuurlijk.
Moeten wij nou onafhankelijker zijn of niet?
Ja, zeg het maar. Om nog één keer te schetsen waarom hoe dominant die Derks in dat programma is. Ik werd daarheen gelokt of gevraagd. En ze zeiden er ook bij, we willen ook twee fragmentjes laten zien. Eentje van Baudet en eentje van René van Dieren. Een uitzending over voetbalhumor waar veel naar geluisterd is. En mensen vonden het over het algemeen leuk. Dus dat was het eigenlijk. En ik dacht, dit is een leuk fragment. Daar gaan we het even over hebben.
En dat hebben
we
zeker niet afgespeeld.
En toen, 5 minuten voor de uitzending, kwam die redacteur naar me toe. Die zei, dat fragment van Van Dieren, dat gaan we niet doen. Want er is het risico dat Johan het plat slaat. Dus zeg maar, als die gast vertelt, is een grap. Best een goede grap. En er is daar dus het risico dat Johan dan gaat zeggen gaat luisteren en zegt... Hebben ze ook nog leuke grappen? En dan zeg maar, op tv is dat extra pijnlijk voor
wel mooi geweest.
Want die dan moet ik daar eens gaan zitten verdedigen dat het wel degelijk een leuke grap is. Maar goed, het was een leuke ervaring, laat ik het daarop houden.
Nou, gelukkig.
Ja. Thomas mocht nog iets weggeven, hoorde ik.
Ja. Die seizoenskaarten.
Heb je goed geregeld, jongen.
Ja, de Excelsior geeft seizoenskaarten weg voor mensen die normaal gesproken niet in staat zijn of in staat zijn om een seizoenskaart te kopen. En zeker na die crisis, de coronacrisis. Dus ze hebben gezegd dat ze 2 keer 2 seizoenskaarten, geloof ik, kunnen weggeven. En ze hebben gevraagd of onze luisteraars misschien mensen kennen of mooie ideeën hebben waar die seizoenskaarten heen moeten. Ja.
Suggesties hebben, stuur een mailtje. Ja.
En dan...
gmail.com.
Ja.
Goed.
Mooi.
Right. Dan voordat we eindelijk naar Memphis gaan, nog eventjes de Easy Toys kleedkamer vibraties, waarin we elke week vragen aan het kleedkamerpanel. Hoe denken jullie hierover?
Toys, kleedkamervibraties.
En vandaag gaat het even in lijn met het onderwerp. Maarten, je haalt hem.
Ja, het heeft ook een beetje met het onafhankelijkheid waar we het net over hadden te maken. Er is een trend gaande nu dat je ziet steeds meer voetbaldocumentaires. FC Utrecht heeft gedaan, Feyenoord komt er volgens mij aan, want die trailers zien erover echt heel gaaf uit. Tottenham heeft gedaan met Manchester City. Nou, jij hebt iets over Memphis gemaakt. En ik heb best wel ervaren, want bij Excelsior hebben we ook een paar keer met zo'n... dat een camera bij was in het spelershome en in de kleedkamer. En ik ga me daar anders van gedragen.
In welke zin?
Ja, ik ben... op het moment dat ik me bewust ben dat die camera er is... word ik gewoon... Ik voel me dan een soort beperkt in wat ik ga nadenken over wat ik ga zeggen. Dat is het, denk ik eigenlijk.
Ja, maar dat iedereen hoor.
Ja.
In de kleedkamer worden ook wel echt dingen gezegd die...
Ja, die niet voor beeld bestemd zijn. Nee, dat snap ik.
Dus, nee, precies.
Dus als dat dan weggaat, dan heb je
bedoel
dus
je
meer...
Gewoon, je bedoelt gewoon lelijke dingen of gewoon zinloze kreten?
Ja, gewoon zinloze kreten. Ja,
dat denk ik. En daar soms is het lekker om even een zinloze kreet te roepen, maar op het moment dat de camera erop staat, ga je natuurlijk nooit meer.
Maar dat geldt, niet. Dat geldt voor iedereen.
Maar misschien zijn er andersom ook spelers. Ik zag Nick Marsman het tekeer gaan in een van die Feyenoord-docus. Ik heb een tijdje met hem gespeeld, ik heb hem nog nooit zo tekeer zien gaan. Nee. Dus het zou ook kunnen dat de camera er juist voor zorgt dat mensen wel degelijk iets meer power gaan geven.
Ja, wat denk jij, Jessica? Ja.
Ik denk dat iedereen zich anders gedraagt, omdat je bent je bewust van een soort derde oog. Ja. Dat doet iets met je. Ja, als je bij mij op de redactie zou filmen terwijl wij aan het werk zijn, dan gaan we ook niet de grappen maken die we normaal maken. Ja. Mensen snappen er helemaal niks van.
Noemen ze grappie?
Nee.
Je gaat ook zingen straks. Dus ook
nee, ik denk echt dat ik daar helemaal op afgefikt ga worden. Want wij zijn heel hard in onze humor. Ja, ik ben zelf ook Rotterdamse, dus ja, je hebt een soort plat gevoel voor een beetje bouwvakkershumor. Ja. En ja, wij doen thema's over dood, misdaad, moord. Ja, dat wordt steeds harder en zwartgalliger natuurlijk. Ja. Dus dat is ook onze uitlaatklep. Dat moet, want anders dan wordt het een soort van vergif en dan ga je gefrustreerd naar huis en dan wordt de wereld een hele boze plek.
Maar het is niet handig om dat dan te filmen.
Nee, als je dat helemaal uit de context haalt, denk je, dat wijf is gek. Ja. Die moet opgenomen worden. Ja, of gewoon hard.
Ja, dus dat hebben we even gepeld. Wat jongens daar zelf van denken als er camera's aanwezig zouden zijn. Dus de vraag was, denk je dat het gedrag van spelers bijvoorbeeld in de kleedkamer verandert door de aanwezigheid van camera's? Nou, daar dacht 91% of 92% zelfs van dat wel het geval was. Mm-hmm. En de volgende vraag was, hoe erg het jouw eigen gedrag zou
beïnvloeden
als er een camera aanwezig zou zijn. En daar zegt zo'n 20% van helemaal niet. Maar ook zo'n 20% dat het juist wel heel erg invloed zou hebben. En ik denk eerlijk gezegd...
En die andere 60?
Ja, dat zit er een beetje tussenin.
Oké. Okay.
Dat varieert een beetje tussen. En ik geloof dat eigenlijk niet. Dat er echt een significante groep is die helemaal zichzelf is voor de camera.
Ik denk ook niet.
Nee. Zo was Sparta ooit, zonder de spelers te laten weten, camera's in de kleedkamer opgaan.
En dat is nu strafbaar, hè?
Ja.
Dat is echt, dat hebben ze nooit laten weten.
En is dat uitgezonden?
Dat was voor mijn tijd, voor jouw tijd ook, denk ik.
Ja, dat was vlak voor mijn tijd.
Dat is toch bizar, dat kan toch niet?
Dat is hartstikke strafbaar.
Ja, dus het was wel een soort van al besproken dat het zou gaan gebeuren, zeg maar. Maar ze hadden ze al opgehangen op het moment dat eigenlijk niemand nog wist dat...
En met welk doel dan?
Er werd er gewoon een docuserie van gemaakt.
Nee, joh!
Dat uitgebracht?
Ik denk dat die beelden, zeg maar, die... Daar kan ik me niet voorstellen dat die zijn uitgebracht. Maar ik weet wel dat daar echt de pleuris over is uitgebroken. Ja, zeker.
Ja.
Want ze stonden toen ook bovenaan en zijn uiteindelijk niet gepromoveerd toen. Dat had echt wel misschien wel echt daarmee
echt
te maken.
Ja.
Want een van die gasten van het panel reageerde ook van de kleedkamer is een soort van veilige haven. Ja. Ja. Het moet veilig blijven.
Moet het ook
dus ik
zijn.
Vond dat sowieso gewoon een heel slecht idee om daar.
Ja.
Nou, dan moet je altijd met toestemming doen. Ja, vind ik ook.
Dus ik vind die documentaire best wel vet eigenlijk. Maar ik kan me wel vinden in zijn woorden dat het misschien... eigenlijk helemaal niet bedoeld is om naar buiten gebracht.
Ik zou als trainer eigenlijk nooit... Of er moet zoveel geld erin over, maar ik zou niet dat de club echt niet anders kan dan te accepteren. Maar ik zou niet snel toestaan om een camera aan de kleedkamer.
Het is wel standaard toch in die documentaire... dat er gewoon één keer een moment is dat de trainer dan die camera wegstuurt.
Ja.
Als wij het doen, dan vragen wij het gewoon altijd. Dus dan weten mensen het ook, dat we heel even een shot maken.
Ja. Wij hadden dat, als ik me dit goed herinner, was het jaar dat Adrie Poldervaart trainer was. Hadden we dus ook, maar was dat van 10 producties of zo, van ergens uit de regio Rijnmond die dat deden. En er was een best wel jong, ielig ventje die dan met die camera kwam in de kleedkamer. En Adrios is super sociaal en die zal altijd, hoe boos je ook is, dan zal die op een bepaalde beschaafde manier tegen hem zeggen van ik wil niet dat je hierbij bent. Maar toen nam Ricardo Moniz het over ineens. En toen kwam die goos dus weer, dat kleine ventje, kwam er met de camera naar binnen. Ja, die kreeg zo'n gigantische tirade over.
Oh, dat vind ik zielig.
Ja, dat was ook heel sneu. Ik speelde ook niet, dus ik was niet echt emotioneel beladen door die wedstrijd. Maar ja, ik vond het eigenlijk ook wel grappig een beetje.
Sneu.
Mooi. Laten we naar Memphis gaan. Dat is de documentaire Met beide benen op de NPO uitgezonden. En ja, we waren eigenlijk benieuwd hoe zoiets tot stand komt in eerste instantie.
In het geval van Memphis, ik had hem in 2014 zelf al een keer benaderd. Omdat ik hem toen voor het eerst zag spelen tijdens het WK.
Ja.
Toen dacht ik, wat een fascinerend type. Daar heb ik altijd wel een soort van oog voor. Je ziet altijd wel of iemand een verhaal heeft. En je zag natuurlijk dat hij, weten jullie inmiddels ook, ik weet niks van voetbal. Maar je zag wel dat het een ander soort speler was. Ja. En heel jong. En hij zat toen al onder die tatoeages. En ik dacht echt, wat is zijn verhaal? En ook, ik zei tegen vrienden van mij, ik zeg, heet nou Memphis met zijn voor of zijn achternaam? Nee, dat is zijn voornaam. Dacht ik, niemand speelt met zijn voornaam. Dus ja. Ik dacht, er moet een verhaal zitten. Nou, dat bleek natuurlijk ook. Dus toen heb ik hem eigenlijk kort erop al benaderd. Van joh, iedereen om mij heen zegt dat jij de rising star bent. Mag ik die route vastleggen? En toen speelde die nog bij PSV.
Ja.
Dus toen heb ik hem in Eindhoven bij PSV gesproken. Met zijn manager toen nog. En toen heb ik dat gevraagd. En toen, ja, hij vond dat eigenlijk veel te vroeg. En dat, ja, dat siert hem natuurlijk ook. Hij was toen 19. En dat zag hij niet zitten. Hij wilde eigenlijk alleen maar met voetbal bezig zijn. Ik vond dat eigenlijk wel heel stoer. Dat ik dacht, ja, kan je een mooie documentaire laten maken? En dan zeg je, nee, ik ga voetballen. Dat prikkelde me ook wel weer. En toen heb ik het eigenlijk laten liggen. En ik dacht, nou, misschien komt dat ooit nog wel eens op mijn pad. Maar ben niet meer zelf naar hem gaan uitreiken. En toen in december, ja, belde hij mezelf. Ik had natuurlijk gezien op tv wat er was gebeurd, zijn blessure. En toen zei hij van, ja, ik wil het eigenlijk wel vast laten leggen. Ik weet nog niet precies hoe of wat, maar ik heb besloten dat ik hier heel snel van ga herstellen. En dat intrigeerde me, dat hij zei, ik heb besloten. En dat, daar hou ik van, weet je. Want er stond ongeveer 9 maanden voor. En hij zei, ik wil van de zomer gewoon weer aanvoerder zijn. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel zien. En ik dacht ook meteen wel, dat gaat hem waarschijnlijk ook lukken.
Ja.
Maar goed, ik was toen net begonnen met de kinderen van Ruinerwold, waardoor mijn hele leven op zijn kop stond. Dus toen zei ik ook van, ja, wanneer gaat dat gebeuren? Toen zei hij, nou, je moet, zo praat hij dan ook, je moet vanavond dan naar Rome komen. Want morgen word ik geopereerd. Dus ik reed bijna de vangrail in.
Ja.
Ik zeg, ja, dat kan echt niet. Ik zeg, ik ben hartstikke druk. En,
Kom je dan ook met de Memphis de privéjet aangevlogen? Of moet je
nee, zeker niet.
Gewoon de EasyJet achteraan sluiten.
Nee, we zijn gewoon zelf gevlogen.
Maar
ja.
Ik dacht eigenlijk, volgens mij allemaal, we dachten dat het van jou kwam. Ik weet helemaal niet hoe dat ging, maar oké.
Okay. Nee.
Maar is dan niet het gevaar dat
Nou, de eerste toenadering heb ik gedaan. Dus hij wist dat ik geïnteresseerd was in een docu over hem. Ja.
Maar is dan niet het gevaar dat je dat het niet meer jouw verhaal wordt, maar het verhaal, ja, hoe hij naar buiten wil komen.
Wat hij wil vertellen.
Ja.
Ja. Ik snap je vraag. Mm-hmm. Want dat is vaak zoals mensen jou vragen. Maar daar maak je echt goede afspraken over van tevoren. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik moet onafhankelijk zijn.
Ja.
Nou, dat zie je ook. Er zitten natuurlijk dingen in de docu die best wel schuren ook.
Ja.
En daar is hij heel sportief in geweest.
Heb je alles erin kunnen gooien wat je erin wilde gooien?
Ja, hij heeft de eerste versie meteen goedgekeurd. Ja, dus we hebben nergens discussies over gehad of nee. En dat vond ik vond dat heel sportief. Want ik had eigenlijk verwacht dat hij sommige dingen misschien wel een beetje lastig zou vinden.
Want wat was op voorhand het verhaal dat je wilde vertellen?
Nou, dat is leuk aan documentaire maken, dat weet je nooit van tevoren. Want je einde staat niet vast. Kijk, in principe hadden we bedacht, voordat corona uitbrak, ik leg zijn revalidatie vast tot aan de eerste wedstrijd dat hij weer op het veld staat. Of in ieder geval, we hadden gehoopt dat dat dan het EK zou zijn. En toen kwam corona natuurlijk. Dus ja, dan liggen de opnamen gedeeltelijk stil. Dan ga je kiezen, is dit dan je einde? Ja, vond ik een beetje deprimerend. Vond ook niet dat het hem dat recht deed. Want hij had zo'n... Ik weet niet of de film dat goed uitlegt, maar hij heeft echt een militair schema gevolgd. Dat wil je niet weten. Hij heeft er alles voor opzij gezet. Dus ik dacht, ja, dat doet de topsporter gewoon geen recht. Als je dit dan zo als einde hebt.
Ja.
Dus toen zei hij van, nou, ik wil wel graag doordraaien. En dan tot aan het EK, totdat het wel gespeeld wordt. Of in ieder geval je eerste Champions League wedstrijd. En die keuze heb ik toen gemaakt. Van dan iets langer.
Ja. En ben je blij met het resultaat?
Ja, voor wat er mogelijk was, zeker. Ja, ik had liever gehad dat het EK in 2020 doorging, want dan had je gewoon een mooie apotheose. Maar nee, ik ben heel blij met wat we allemaal hebben mogen doen.
Ja.
Want hij was daar heel toegankelijk in. Ja.
Wij mochten zo vrij zijn om ook te delen wat wij ervan vonden.
Zeker.
En ik had eerlijk gezegd, ik had bij Memphis gehoopt, want ik vind hem ook een fascinerende figuur altijd.
Mm-hmm.
Want hij een beetje zo... Ja,
introvert. Hij heeft om zich heen.
Dus iets bozigs heeft. Maar
hij heeft gewoon iets om zich. Ja, als je hem ziet lopen op het veld of hij komt ergens binnen, er gebeurt iets.
Ja, en ik had dus gehoopt dat er iets heel inspirerends of desnoods iets heel warms of zo in hem zat. Maar ja, dat ontdekte ik niet.
Nee.
En ik weet niet of dat iets over die film zegt of iets over hem. Maar dat vond ik jammer en daardoor kreeg ik het gevoel, want ik heb ook veel van je andere documentaires gezien. Of een aantal. En dat zijn stuk voor stuk verhalen waarvan ik denk, ja, dit verhaal moet verteld worden. Of ja, dit kan je niet laten liggen. Je moet echt over gesproken worden. Maar bij Memphis specifiek had ik het idee, ja, ik voelde niet het belang van dat verhaal verteld moest worden, eerlijk gezegd. Dus dat vond ik er een beetje jammer aan.
Nee, maar dat snap ik ook heel goed. Want ja, ik moet ook eerlijk toegeven, het is de eerste keer dat het me niet gevoelsmatig niet helemaal gelukt is,
ja,
om tot iemand door te dringen. Ja. Hij heeft toch best wel een muur om zich heen.
Ja.
Buiten de camera's ken ik hem wel anders, warmer.
Ja.
Maar het is toch iets wat hij, ja, dit is wat hij bereid was om te laten zien. En ja, dat is hij ook, hè? Want zoals je hem ziet, dat is hij ook. Zo, ja, zo maak ik hem ook echt mee. Maar het was ongelooflijk moeilijk om daar door te komen. Maar dat komt ook. Hij heeft, ja, dat moet ik dan ook zeggen, best wel negatieve ervaringen met de pers natuurlijk. Ja. Dus ik begrijp dat ook.
Op een gegeven moment, we hebben daar denk ik ook een fragment van. Ik vind dat je hem een hele goede vraag stelt op een gegeven moment over zijn voorbeeldfunctie die hij heeft. Mm-hmm. En die ook heel graag wil uitdragen. Maar dat hij daar tegelijkertijd ook een extreem uitbundige levensstijl aankoppelt. En of hij dan, ja, volgens mij probeer je de vraag soort van hem te stellen van, vind je eigenlijk niet gewoon dat je dat dan, als je zo graag zo'n voorbeeld wilt zijn voor jongeren, dat je dan moet laten zien hoe het ook kan. Want nu vind ik vond hem een hele inspirerende gozer. En na die documentaire, ik vond het een heel tof verhaal om te zien hoe hij herstelde. Maar ik had op iets meer diepgang bij hem, mm-hmm, zeg maar, van de persoon Memphis gehoopt. Want ja, ik vind eigenlijk dat hij heel erg bijdraagt aan dat soort van beetje Instagram, social media theater, wat je bij veel mensen ziet. En dit is nou eenmaal wat een succesvol leven is. Dat je veel auto's hebt en dat je dure kleren hebt. En
een soort Hollywood rapper bestaan, ja, leek en, die te willen laten zien. Of
maar daar is er ook niet zoveel mis mee.
Nou, jawel, want dat is natuurlijk voor een hele hoop jongeren is dat totaal niet haalbaar. En als jij dan het beeld schetst dat een succesvol leven is.
Ja, dat vind jij. Dus jij vindt
maar het is
dat
echt
dan
zijn
niet
leven.
Ja. In jouw gedachten heb jij niet het idee dat als je veel hebt of als je dat goed kan laten zien, dat nou per se een succesvol leven is. Maar voor heel veel mensen is dat wel
dat
zo.
Dat snap ik. En er zijn natuurlijk 99 van de 100 jongeren die naar hem opkijken, gaan dat nooit bereiken.
Nee, maar dat geldt voor heel veel topsporters.
Ja, dat maakt dan toch niet uit.
Ja, maar dat kan
dus,
toch best
dus,
wel.
Dus als jij iets bent wat iemand anders niet kan worden, mag je niet als voorbeeld.
Nee, dat zeg ik niet. Maar ik denk dat hij, als hij zo graag een rolmodel wil zijn voor jongeren, en hij noemt een paar keer dat het juist om zijn karakter gaat en zijn doorzettingsvermogen, dan zou ik het hem veel meer financieren als hij daar de nadruk op zou leggen. En ik heb het gevoel dat hij in woorden daar de nadruk op legt, maar in zijn acties dat de nadruk heel erg ligt op de materialen die hij bezit.
Ja, dat kan toch ook gewoon zo zijn. Maar daar is er ook niet zoveel mis mee. Ik bedoel, jij en ik hebben daar een stuk minder mee. Maar er zijn een heleboel mensen die heel veel waarde hechten aan dure spullen, mooie auto's, weet ik het wat. En daar is hij de een van.
Het is ook
en
een beetje cultuurgebonden, hè?
Voordat jij dat over dat fragmentje toch, misschien moeten we die even laten horen.
Dit is zeg maar wel inderdaad hoe wij opgegroeid waren. Een symbool van oké, you made it. Dat is in onze cultuur. Dat is in de black culture. Al neem je dit morgen weg, ik ben nog steeds dezelfde Memphis. Omdat dat zit er binnenin.
Want ik denk dan, als ik dat zie, denk ik, meer dan alles zegt jouw spel en jouw talent. En jouw talent voor muziek, volgens mij, dat je het gemaakt hebt. Meer dan spullen, toch?
Ja, zeker weten. Maar wat ik zeg, al neem je dit morgen weg, ben ik nog steeds dezelfde Memphis. En dat heeft mij niet gemaakt. Wat mij gemaakt heeft, is mijn karakter. Wat mij gemaakt heeft, zijn mijn wonden. Zijn mijn littekens.
Ik denk dat sommige mensen denken van, ja, maar al die spullen, auto's.
Ja, maar focus je even niet op die spullen.
Nee. Het is niet wat ik vind, hè?
Nee.
Ik reflecteer alleen. Ja, ik reflecteer alleen wat ik lees en wat ik zie.
Ja.
En mensen zeggen natuurlijk, ja, al die spullen, auto's, het overschaduwt het feit dat je een prachtig rolmodel bent.
Ja.
Dus jij zou als rolmodel ook kunnen zeggen, ik doe dat niet.
Ja.
Zodat die jongeren echt zien waar het om gaat. Namelijk spel, talent, doorzettingsvermogen. Die extreme focus die je hebt. Ja. Dat is echt bijzonder.
Dat is ook bijzonder. Maar ik ga je eerlijk zeggen, al ben je op vakantie en je scheurt in een Lambo, dat is ook leuk. En waarom niet die balans?
Ja, eerlijk.
Ik vond het wel heel eerlijk.
Ja, het is ook super eerlijk en daarom heb ik het er ook in gedaan. Ja. Want dit is hij ook, weet je. Ik geloof hem als hij zegt, als dit morgen allemaal wegvalt, heb ik nog steeds dezelfde vrienden. Hij heeft allemaal hele loyale vriendschappen, hè? Dus dat geloof ik. Hij vindt het prachtig dat hij het nu heeft. En dat hij zo'n rijk leven heeft. Maar ik denk echt dat als hem dat wordt afgenomen, dat hij dat hij daar ook prima mee kan leven. Dus daar komt hij ook vandaan. Hij had ook niks vroeger.
Ja.
Dus dat geloof ik wel. Maar het is inderdaad, het is ook een cultuurverschil.
Ja, ja dat is, je maakt er wel een goed punt. Want ik bekijk dat natuurlijk wel heel erg vanuit wat ik zelf belangrijk vind. Dus dat is per kritiekpunt op mijn kritiekpunt.
Nee, neem me mee. Maar ik had, ja, dat, ik had wel gehoopt dat er nog iets diepers achter hem zat. Wat ik niet heb ontdekt in die film.
Nee.
En had je die wens zelf ook? Heb
ja, zeker. En ik heb ook over getwijfeld. Dus het is een hele goede en ook hele legitieme vraag. Want ik had hem heus wel kunnen doorzagen. Want daar ben ik ervaren genoeg voor. Ja. Maar ik merkte heel snel of heel goed waar zijn grens ligt. En wat je niet wil, en dat doe ik niet bij de kinderen van Ruine Wold, niet bij een TBS'er, maar ook niet met een superster. Ik ga ze niet over hun grenzen trekken. Ja. Dus ik heb altijd gezegd, ik behandel iedereen gelijk. En dat doe ik bij hem dus ook. Maar ik heb daar wel bij mezelf te raden gegaan van waarom ga ik niet dieper? En dat was voor mij het antwoord. Ik trek hem dan over een gevoelsmatige grens en dat doe ik bij niemand.
Maar dan, als ik dat zo hoor, dan is hij toch eigenlijk niet per se een hele geschikte gast om een film over te maken? Als je dat niet, als je hem niet uit een soort comfort kan krijgen, waardoor er eigenlijk.
Nee, maar ik als maker beslis natuurlijk niet wat iemand gaat geven. Ja, dat is heel hotel om te denken. Ja. Als je zegt van nou, ik ben de regisseur, ik bepaal wel even hoe diep we gaan.
Ja,
zo werkt dat niet. Ja. Je moet werken met wat mensen je geven. En daarom is het altijd documentaire. Ja. Ik bepaal het niet. Ik laat het zien wat iemand wil laten zien en daar doe ik het mee.
Ik had heel erg het idee dat hij best wel vermoeid heeft om zichzelf uit te drukken. Dus, dus om wat hij voelt en wat hij vindt, om dat ook echt onder woorden te brengen. En je ziet dat hij daar echt heel erg, vind ik, mee worstelt.
Klopt, dat legt zijn moeder ook uit. Ja.
Woorden zoekt. En dat gaat natuurlijk steeds verder. Ik bedoel, als je op je 19e al onder een loop wordt gelegd en jij kan zelf niet goed uitleggen wat je wil en wat je bedoelt.
En je weet dat het verkeerd gepubliceerd wordt.
En heel Nederland valt daarover. Ja, dan ga je vanzelf, denk ik, wel een soort van...
En dat komt niet uit een hele stabiele thuissituatie. Wat daar natuurlijk.
Ja, dat kwam ook heel erg naar voren. Ja, maar alsnog, ik heb ook die documentaire... Dus, ik zat gewoon echt te worstelen met... volgens mij is het echt een mooie gast, want als ik hem zie voetballen heb ik het idee... Ik denk dat je daar altijd wel een beetje kan zien van... Dit is echt een gast die echt alleen maar voor zichzelf voetbalt. En het boeit hem gereed wat slaat dan, weet ik het wat. Maar bij hem heb ik altijd nog wel het idee van... hij is wel de ster, maar hij doet het wel met iedereen. En hij vindt iedereen belangrijk. Dus dat vind ik dan altijd wel mooi. Maar ja, toch zitten dan die dingen in die documentaire dat je denkt van... Ja, dit kan toch niet? Hoe je zelf nooit zou doen.
Nee, het schuurt. Ja,
dus dat was... wat jij zegt over die dingen, als ik dat zie, vind ik dat ook lastig over die materialistische dingen of over dat je iemand hebt die inderdaad je jus drank moet roeren. Ja, dat vind ik overdreven.
Dat moeten we even uitleggen.
Was ik niet, die zijn jus drank roert.
Er is een vrouw, ik denk een Britse vrouw in zijn huis. En
ja,
die roert zijn jus drank en die pakt zijn flesje water aan die een stukje verderop staat. En dat is een soort, hoe noem je zoiets?
Ja, butler.
Huh? Butler, ja.
Zijn assistent, maar zij regelt ook al zijn vluchten. Ja, en ze zorgt dat hij overal op tijd is.
Maar goed, ze wordt er ook voor betaald, denk ik. En ook, denk ik, wel goed. Dus dan is het ook, dan is het misschien ook wel niet zo raar. Als je daar geld voor over hebt, dat iemand jou... Ja, dan hoeft het ook niet per se raar te zijn.
Ik moet ook wel heel eerlijk zijn. Ik had hem de eerste keer gekeken. En ik een soort van zo half gepikeerd. Hoe kan dat
ik
nou?
Ik heb helemaal gefrustreerd zitten kijken.
Ja, een beetje zo. En appen naar mensen van... Heb je dit gezien? Ja. Die gozer zit gewoon... En die vraagt dan om een flesje water 2 meter verderop. En die hebt dit en dat. Maar ik heb hem dus, omdat je deze week kwam, ik heb hem gisteren nog een keer gekeken.
Weer gefrustreerd?
Nee, veel minder. En dan, ik zie nog steeds dingen waarvan ik kan dat helemaal niet bij mezelf plaatsen. Maar dan, ik heb me bijvoorbeeld ontzettend verbaasd, vooral de eerste keer, vond ik dat echt krankzinnig, dat zijn moeder stond te wachten daarbuiten. En dan de scène de ochtend daarna, waar hij dan een soort van zegt, ja, ik was niet thuis, ik kon er niks aan doen.
Mm-hmm.
Maar het was mij gewoon helemaal ontschoten toen, blijkbaar in mijn frustratie. En dat hij wel in eerste instantie daar een soort excuses maakt.
Mm-hmm.
Dus zo waren er wel meerdere dingen toen ik de tweede keer keek. En dat je dan iets van die frustratie of dat je eigen projectie heel erg opdoet van wat normaal is.
Nou,
ontdekte ik wel een stuk mooier
momenten. Soms dat merk ik ook wel eens dat in de montages die ik maak, dat hoor ik ook wel eens terug van bijvoorbeeld de omroep. Soms is het iets te gelaagd en ga ik ervan uit dat mensen zien wat ik zie. Maar ik heb natuurlijk een bepaalde ervaring, maar zo ben ik ook geschoold dat je dingen op een psychologisch niveau een beetje ontleedt. Waarom die specifieke scène erin zit, is omdat ik daarmee wil laten zien. Ik twijfel niet, en ik denk dat niemand twijfelt aan dat hij dol is op zijn moeder. Hij doet alles voor haar. Dus hij was blij dat ze kwam. Maar wat ik daarmee wilde laten zien is dat je, als je op zijn niveau voetbalt of op zijn niveau presteert, dan word je geleefd. Dat merkten we ook als wij in Dubai waren. Als je met hem over straat loopt, die wil niet weten wat er gebeurt. Ik vind het achterlijk. Volwassen gasten die zich echt heel raar gaan gedragen omdat ze Memphis Depay zien lopen. Dat is echt bizar. Ik heb dat nooit begrepen. Dus die avond werd hij geleefd. Hij moest ergens heen en dat ging allemaal te snel en daardoor was hij er niet. En dan denk ik, dat is de keerzijde van het profvoetbal, dat eenzame. Want eigenlijk, ik weet zeker dat hij waarschijnlijk liever bij zijn moeder was. Maar er gebeurt dan iets en dat is dan te groot. En dan precies, gebeurt dat.
Nu leek het eigenlijk een soort van alsof hij gewoon uit eten was. Of weg was. Of
feesten met Pogba en pellen aan een
niet zo.
De tafel.
Nee, dat was niet zo. Nou ja, ik zie daar ook dat de kleine jongen zich schaamt tegenover zijn moeder. Want hij kijkt er niet aan en hij draait zich een beetje weg. En ik kon er niks aan. Hij schaamt zich, dat zie ik. Maar goed, dat is dan misschien iets te gelaagd.
Dat is wel leuk. Nee, dat, ja, juist wel goed. En dat heb ik dan gewoon niet goed gezien. En wat je net in het begin ook zei, is dat je waar je zelf afvroeg of het dat verhaal goed naar buiten komt, dat hij echt zo'n Spartaans regime daar heeft. Mm-hmm. En ik denk, als ik heb hem nu twee keer gezien, op mij komt, ik zie meer een soort jet-set life. Mm-hmm. Van iemand die wel keihard werkt. En ik heb hem wel eens zonder shirt over het veldje lopen. En ik ken wel jongens die met hem gespeeld hebben. Ik weet een beetje wat zijn werketels is. En dat is... Ja, belachelijk hoog.
Ze loei scherp, ja.
Maar ja, ik denk eigenlijk om daar eerlijk op te antwoorden, dat op mij is het meer, ik zie een soort jetset iets voorbij komen van iemand die echt een soort Hollywood leven leeft. En niet per se inderdaad dat Spartaanse regime.
Nou ja, daar zit je dan in de edit een beetje mee te stoeien, hè? Want je wil niet dat het alleen maar over herstel gaat, want veel meer voetballers hebben dit natuurlijk meegemaakt, dus je wil dat ook niet groter maken dan het is. Dat wilde hij zelf ook niet, omdat hij zegt, ja, er zijn meer mensen met deze blessure. Dus daar hou je dan ook rekening mee, dat het niet alleen maar daarover gaat en hoe fantastisch het is dat het hem lukt. Dus je probeert een beetje een balans erin te zoeken, om een waarachtig beeld te schetsen. Ja. En dat hele jetset, mij trekt dat helemaal niet, maar ik snap wel dat dat bijzonder is om te zien. Mm-hmm. Want dat is een wereld die voor heel veel mensen natuurlijk heel ver weg ligt. Maar dat is zijn wereld. En het karakteriseert hem. En daarom is het een onderdeel van de film. Omdat, zo leeft hij. En dat moet je ook niet gaan wegstoppen dan, vind ik.
Spreken jullie elkaar nog?
Ja, zeker. Ja.
Hoe gaat het dan? Gewoon
we bellen elkaar niet 's nachts, hoor.
Ja, kan ook. Ja.
Nee, ik heb met iedereen eigenlijk altijd nog contact. Okay. Dus ook met hem, ja.
Vrij druk dan, ik heb een aardige...
Ja, ik heb een enorm balboekje.
Ja. Werktelefoon.
Nee, ik heb er één. Ja, iedereen zegt altijd, je moet eigenlijk een persoonlijke en een privé... Maar dat werkt niet, ik ben altijd aan het werk.
Misschien even iets anders, maar wat is voor jou de documentaire geweest... of het project waar je aan hebt gewerkt, wat je het meest is bijgebleven?
Ja, Ruinerwold. Ja.
En dat deed tegelijkertijdig met Memphis.
Ja.
Had je dan niet soms, als je dan in zijn wereld kwam... dat het dan moeilijk is om die schakeling te maken tussen hoe extreem krankzinnig
het gaat
dat verschil
is. Aan de ene kant gaat het over iemand die helaas zijn kruisband afscheurt en na 9 maanden van moet revalideren. En aan de andere kant gaat het over een gezin, ik probeer het goed uit te leggen, die in een boerderij in een dorp in Drenthe eigenlijk is vastgehouden door de vader.
Ja.
En niet zijn geregistreerd in de gemeente en daar gewoon zijn opgesloten en op vreselijke manier zijn
dat hij een soort messias is.
Dus je vraag is, stoort dat wel eens in je hoofd?
Als zeker.
Dat je dan aan het filmen bent met hem.
Zeker.
Omdat je net zei, hij wil het zelf ook niet te groot maken. Maar toch ook vooral het begin van die documentaire. Het is ook logisch, want het is voor hem natuurlijk echt het middelpunt van zijn leven. Mm-hmm. En het doet hem heel veel. Maar ik zit dan, zo heb ik mijn brein, dan denk ik, verdomme, het hebben ze net Ruinerwold gemaakt. En dan zit hij je nu te vertellen dat het die eerste week was een hel. Het was een hel.
Ja. Ik heb zoveel pijn gehad.
Dat schakelen kan ik heel makkelijk. Want ik kan me heel goed voorstellen dat dat dan zijn wereld is. Het is meer dat je, als je er een beetje boven hangt, dat je er af en toe last van hebt. Of als je in een vliegtuig zit, terwijl je denkt, wat hebben we gisteren in godsnaam nou vastgelegd? Over Ruinerwold bijvoorbeeld. Ja. En dan zit je in een vliegtuig naar Dubai. En dan denk je, dit is een krankzinnig leven. Dat is het meer. Maar als ik op het moment dat ik met Memphis aan het filmen ben... ben ik ook echt alleen maar met hem bezig. Dus dan kan je dat ook makkelijk afsluiten.
Heb je voor zo'n documentaire serie als Ruinerwold... echt tijd nodig om dat zelf een soort van te verwerken daarna?
Ja, het is eigenlijk voor het eerst dat ik dat echt nodig had. Ja, dus ik heb de release van Memphis zat vlak achter de release van Ruinerwold... dus dat was, we hebben Ruinerwold in maart gereleased. Die was eind april afgelopen en in juni ging Memphis. En vanaf de dag na de uitzending van Memphis heb ik eigenlijk mijn agenda leeggehaald tot volgende week. Om even bij te komen, ja. Dus ik ben wel aan het werk, maar ik ben niet aan het filmen en geen deadlines.
En doe je dan iets specifieks soort van voor die verwerking? Of is dat gewoon even niet werken?
Nee, gewoon even geen deadlines, geen uitzendingen, geen strakke schema's, geen heftige verhalen.
Wat is dan de impact die die specifieke docu op jou heeft gemaakt?
Nou ja, dat verdient wat context. Kijk, op het moment dat ik instapte bij Ruinerwold, was er nog helemaal niks bekend over die kinderen. Niet wie ze waren, waar ze woonden, wat ze hadden meegemaakt. En dat zijpelde zeg maar iedere keer een beetje druppelsgewijs binnen. Dus ik was in bijna alle gevallen de eerste buitenstaander aan wie ze iets vertelden. En zo'n verhaal heeft dan een bepaalde lading als je voor het eerst over een bepaald trauma praat. En ik ben van mezelf vrij empathisch. Dus als iemand dat aan mij vertelt, dan voel ik dat ook in iedere vezel van mijn lichaam.
Ja. Sorry, één stapje. En dat contact komt van jou af dit keer?
Dus... Nee, ook zij hebben mij gevraagd.
Oké.
Ja. Ja. Ze hadden wel besloten dat ze iets moesten doen, omdat de pers eigenlijk echt op ze aan het jagen waren. Ja. Toen hebben ze gezegd, nou, als we het dan doen, dan bij iemand die we zelf uitkiezen. En op een tempo wat we zelf aankunnen.
Ja, okay.
Kijk, en als mensen dat dan voor het eerst vertellen, zoiets traumatisch. Ja, en je kan dat met niemand delen, want alles is classified, zeg maar. Mm. Dan, ja, dan op een gegeven moment zit dat helemaal hier.
En dit is natuurlijk ook echt, dit is een verhaal van het niveau van, je kan je eigenlijk niet voorstellen dat het echt is.
Nee.
Totdat je alle beelden ziet.
Totdat je al die beelden ziet, ja. Ja. Ja, dus dat doet wel wat met je. Ja, dus daar moet je even van bijkomen. En dat moet ik ook niet dramatischer maken dan het is. Hè. Het is gewoon lange dagen, veel ellende. Je gaat om die mensen geven. Je hoopt dat het goed met ze gaat. Je bent ze aan het beschermen.
Hoe makkelijk, want dat vond ik in Ruinerwold heel, heel tof, is dat je op een bepaalde manier, dat heeft natuurlijk ook met edit te maken, maar ben je eigenlijk heel erg afwezig in die afleveringen. En vertelt het verhaal als het ware zichzelf.
Mm-hmm.
Hoe hou je jezelf op de achtergrond bij zoiets? Want ik kan me voorstellen dat je, omdat het zo krankzinnig is wat je hoort en wat je dat je dat je er zo in opgaat en dat je dan je hebt zoveel vragen en noem maar op, maar je laat echt een soort van hun heel stapsgewijs alles vertellen.
Mm-hmm.
En want zo iemand vertelt dan iets en ik denk dan gelijk, ik wil dit weten of ik wil dit vragen. En ik kan me voorstellen dat jij dat die vraag in jouw hoofd ook op.
Ja, ik denk dat ervaring is. Dat je uiteindelijk heel goed weet dat het verhaal komt wanneer het daar klaar voor is. En ik denk dat heel veel journalisten die fout ook maken. Ik zie dat vaak ook wel gebeuren in interviews. Dat mensen heel snel van A naar Z gaan. Zonder degene tegenover zich een beetje daarin te navigeren. En ik vind dat navigeren door trauma vind ik heel belangrijk. En dat... Ja, daarom vind ik het ook nooit zo'n aanrader als onervaren journalisten mensen met hele intrinsieke pijn of trauma gaan interviewen. Want je kan iets aanzetten wat gewoon hartstikke gevaarlijk is. Dus je moet daar het een en ander vanaf weten, vind ik. Ik heb er ook gewoon opleidingen voor gedaan. Dus ik weet wat er kan gebeuren in iemands hoofd. En als je pijn oproept en herbelevingen. Ja, dat moet je heel voorzichtig doen. Anders krijg je niet het goede verhaal. En B, je kan iemand met schade achterlaten. Dus dat moet je heel gefaseerd doen. Maar ik heb het heel vaak gehad. Dan zaten we in de auto terug. En dan hadden we 2 uur interview gehad. En dan bracht ik iemand weer naar huis. En dan zei ik ook van zo frustrerend. Ik heb 1 miljoen vragen. Maar ik ga ze nog maar niet stellen, want dat heeft tijd nodig.
Ja.
Dus dat doe je dan een volgende keer. Soms kwam dat pas maanden later en soms kwam het een dag later. Dat bepalen zij uiteindelijk. Het is hetzelfde als bij Memphis. Hè? Uiteindelijk bepaalt jouw hoofdlijn wat ze durven te vertellen.
En
raar, zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Ik dacht...
Dat de interviewer bepaalt, of?
Ja.
Nou kijk, de interviewer bepaalt denk ik wel in hoeverre mensen die vrijheid voelen of durven, grotendeels. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die gewoon absoluut niet graag praten,
luister,
moeilijk
Bart.
Praten. Dan kan je nog zo goed zijn, dan krijg je het er niet uit. Maar als het gaat om pijn of dingen die heel gevoelig liggen, dan denk ik dat het interview zo goed wordt als de vragen zijn die worden gesteld.
Ja.
Hoe meer open vragen je stelt, dus met minder verwachting, hoe authentieker je verhaal uiteindelijk wordt. Dus als je ook de paar vragen die erin gemonteerd zijn, dan hoor je ook dat ik eigenlijk alleen maar open vragen stel.
Ja.
Open vragen, boys, vanaf nu.
Ja, dat is echt zo.
Ik heb er nog wel eentje. ik vroeg me, want het gaat, als je jouw filmlijst ziet, gaat het vaak over hele extreme gevallen, over heel veel leed. Waarom ben je daar zo tot aangetrokken?
Ja, heb ik eigenlijk al van jongs af aan gehad. Ik las vroeger, toen ik 11 of 12 was, las ik al boeken over Jack the Ripper. Weet je? Mijn moeder maakte zich echt zorgen. Ik dacht, dat is dit.
Ja, kon twee kanten op.
Ja, nou precies, het kon echt twee kanten op. Dat zeg ik ook wel eens. Je zal wel blij zijn dat het muntje deze kant. Dat had ook, het fascineerde me. En nog steeds, ik raak daar niet op uitonderzocht. Op het criminele brein en de schade.
Waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben... als je een aantal hele extreme misdadigers, zo zou ik ze kunnen noemen, toch, hebt gesproken en daar heel dichtbij bent gekomen en hebt geïnterviewd, ben je dan ook op een andere manier tegen misdadigers gaan aankijken? Of zie jij iets gemeenschappelijks in dit soort verhalen?
Nou, wat ze bijna allemaal gemeen hebben, ik heb nu, ik geloof, bijna 50 moordenaars gesproken wereldwijd.
Wie spreekt ooit een moordenaar, dat bedoel ik. Dat is een hele interessante ingang.
Nou, het enge is dat ze dichterbij zijn dan je denkt. Dat zal ik je niet te veel mee vermoeien.
Eén op de vier, een beetje Gordon uitspraak.
Ja, dus in de kleedkamer zitten er vijf.
Nee, maar...
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat... Er zijn natuurlijk meer mensen die ofwel in staat zijn of dichtbij een bepaald delict zijn geweest of het ook echt hebben gedaan zonder dat je het misschien weet. En die passeer je dus gewoon op straat. Weet je, de kans dat jij een keer een moordenaar hebt gepasseerd op straat is gewoon 100%. Ja. Mm-hmm. Maar dat weet je niet. Dus dat is het niet zo geruststellende hieraan. Ik zoek ze op.
Ja, Thomas is een keer met een hamer naar buiten gestormd.
Ja, dat hoorde ik net in de intro.
En als die gasten niet een straatje weg waren geweest,
was het gebeurd?
Nee, ik was al heel snel weer toe.
Ja, maar iedereen is daartoe in staat. Ja. Dat is ook geen illusie.
Ja, denk je dat echt?
Ja, nee, dat weet ik. Dat is zo.
In bepaalde
triggers. Ja. Moet je voorstellen dat ze je kinderen iets aandoen.
Er moet wel een hoop gebeuren voordat...
Maar is dat wat
als,
je
als
eruit...
Als ik verlies met partijen, dan...
Oh ja, dat was je vraag, sorry. Ja,
als ik verloor met partijen, dan was ik ook wel eens...
En sorry, wat vroeg je ook weer?
Ja, dus kijk, je concludeert dat het iedereen zou kunnen zijn. Maar is er ook iets...
Oh, de rode draad.
Ja, is er iets gemeenschappelijks tussen die?
Over het algemeen, niet allemaal, maar bijna alle daders zijn op een bepaald moment eerst slachtoffer geweest van iets. Dat hebben ze vaak gemeen. Dus daarom kijk ik wel iets zachter naar daders. Maar je kunt eerder zeggen dat ik een bepaalde naïviteit kwijt ben... door 50 of bijna 50 moordenaars gesproken te hebben. Ja,
wat bedoel je dan met slachtoffer van iets? Want dat is wel heel...
Vaak zijn ze slachtoffer van huiselijk geweld, intimidatie, seksueel geweld...
Het is wel echt heftige dingen.
Ernstig pestgedrag. Ja, er zit eigenlijk altijd wel een soort van trauma onder... Niet altijd. Je hebt natuurlijk ook gewoon de gestoorden die mensen overhoop steken. Of de ISIS-soldaten. Daar is natuurlijk gewoon iets heel anders mee aan de hand. Nou goed, zelfs van ISIS zou je kunnen zeggen... die worden opgevoed met een bepaald idee zonder wederhoor. En die groeien daarin.
Ja, maar die worden, die worden ook wel echt uitgekozen.
Ja, dat wordt...
Daar wordt volgens mij echt op gescreend. Dus dat zal misschien wel ook wel te maken hebben met trauma's of met uitzicht.
Zeker, het zijn vaak toch wat mensen die wat zwakker zijn. Ja. Met alle respect voor de personen, maar die hebben een bepaalde zwakte.
En had je bij al die gevallen het gevoel dat er iets van een geweten aanwezig was?
Bijna. Niet bij allemaal, nee. Nee, van sommige mensen moet je gewoon constateren dit... dit wordt nooit meer wat.
Ja, ik heb geloof ik een aantal weken geleden een podcast over, van Peter R. de Vries... waarin hij vertelde onder andere over zijn vak. Maar hij vertelt ongeveer hetzelfde verhaal.
Oh, hoor. Dat liggen we een mooie beenlijn.
Ja, nee, dat er voor heel veel misdaad dat daar een hoop achter ligt. En dat je ook maar drie verkeerde afslagen... Ik paraphraseer, maar dat je ook maar drie verkeerde afslagen kan nemen... en het goed mis kan gaan. Maar bijvoorbeeld bij Joran van der Sloot had hij specifiek het gevoel... deze gast is gewetenloos.
Ja, ik denk dat hij daar gelijk in had. Ja. Ik had ook wel eens de mogelijkheid om hem te interviewen, Joran. Dat was na het hele gebeuren wat Peter eigenlijk al op tv had laten zien. En John van Heuvel had een reportage gemaakt. Ik was toen ook in een gevangenis in Peru voor iets heel anders. En toen vroegen ze aan mij, omdat ik Nederlands was, wil je Joran spreken? Toen zei ik, nee. Want ik had het idee, daar doe ik hem een plezier mee. Ja. En dat ik dacht, dat wil ik niet. Ja. Ik wil niet dat statusverhogend werkt. En ik heb hem ook echt niks te vragen.
Wat is wel de insteek?
Wat zeg je?
Wat is wel jouw insteek? Ik snap dat jij hem geen plezier wil doen. Maar...
Waarom ik met een moordenaar wil spreken is vaak toch om een profiel te kunnen maken. Om te kunnen, kunnen onderzoeken waar is dat nou fout gegaan. Wat is het point of no return geweest? Waar Peter het over heeft, die 2 of 3 afslagen. Een gezond brein heeft altijd een point of return. Die beseft, wat ik nu doe... heeft catastrofale gevolgen. Dus doe ik het niet. En heel veel misdadigers hebben dat niet. En die gaan voorbij dat punt. En dat punt waarop mensen dat beslissen is super fascinerend. Want daar is altijd iets aan de hand.
Ik vroeg me nog wel één ding af. Je hebt op een gegeven moment een... ja, dat was een documentaire, denk ik. Daar gaat het over... is voor mij in Amerika... waar dan mensen zonder echt proces ter dood zijn veroordeeld. Mm-hmm. En volgens mij zeg je dan iets dat soort je grootste angst is. Dat zoiets überhaupt kan gebeuren en gebeurt. Mm-hmm. Is dat in Nederland, denk ik, van Europa mogelijk?
Het gebeurt wel, hè. Er zijn wel bepaalde zaken ook bekend. Dat echt helemaal mis is gegaan en dat ze de verkeerde hebben veroordeeld. Dus dat gebeurt. Ja, het gebeurt hier wel veel minder, hoop ik. Want ja, je weet het pas als het uitkomt natuurlijk. Maar Schiedam en Parkmoord is er daar bijvoorbeeld eentje van.
Ja, die van Putten, volgens mij.
Of ja, de twee van Putten die Peter heeft gedaan. Ja, dat zijn grote zaken met enorme gevolgen. Waar het Openbaar Ministerie toch echt bij het verkeerde eind had.
Die hebben niet de doodstraf gekregen, toch?
Nee, dit bestaat niet in Nederland. Nee. Maar wel ernstig beschadigd, lang opgesloten gezeten. Dat heeft hele families ontwricht.
Ja. Ja, ik vraag gewoon naar de doodstraf in Nederland. Dat kan natuurlijk
helemaal niet.
1870 afgestraft.
Hij heeft zijn huiswerk gedaan, lekker niet.
Nee, veel later.
Oh, ik las dit echt zo.
Nee, volgens mij is dat pas... moeten we even opzoeken, maar volgens mij jaren 40.
De doodstraf was in Nederland eeuwenlang de zwaarst mogelijke straf, maar werd in 1870 afgestraft.
1870? Ik dacht 1970, oké.
Zo wordt vrienden altijd lukken.
Ja, sterk Bart.
Het is een tijd geleden dat ik deze film heb gemaakt.
Ik kom erop dat ik op jouw website las dat 34% van de Nederlanders nog voor de doodstraf is. Klopt. Toen ging ik daar even over lezen, toen zag ik dit. Ik vind dat echt veel.
Die 34% is wel uit 2012, geloof ik, dat onderzoek. Ja. Dus dat is misschien ook niet meer helemaal representatief. Misschien is het nu nog wel hoger trouwens.
Zijn jullie voor de doodstraf?
Ja, moeilijk. Vind ik echt, daar kan ik vind zelf dat ik daar niet echt over kan oordelen.
Nee,
mijn gevoel zegt soms wel dat er wel mensen zijn waarvan je denkt van ja, daar valt echt heel weinig eer mee aan te balen.
Ja. Jij? Nee,
ik niet. Omdat ik denk dat je het risico op de situatie Jessica net schetst, dat je de verkeerde hebt of dat er toch iets aan de hand is, waardoor je in een laatste stadium, het is gewoon heel definitief.
Mm.
En natuurlijk zullen er altijd mensen zijn in een handjevol van groepen waarvan je zegt, ja, de samenleving is gewoon beter af zonder deze mensen.
Jij zegt, de doodstraf is definitief.
Ja, dat is vrij definitief. Ja, tenzij het fout gaat. Kan ook nog.
Dat kan ook nog, ja.
En ik denk dat je dan nooit dat risico moet lopen om dat wel te doen. Maar
ik vermoed dat jij op hetzelfde standpunt staat.
Ja, maar om een andere reden. Het is natuurlijk onomkeerbaar wat je zegt. Maar ik ben er principieel op tegen. Omdat ik vind dat je iemand niet kunt bestraffen met hetzelfde waarvoor je diegene bestraft. Dus eigenlijk zeg je dan, je hebt iemand vermoord, dat mag niet. En nu vermoorden wij jou. Maar degene die jou vermoordt, wordt niet gestraft. Dus ergens blijft er een rekening openstaan, snap je? En dat klopt niet, vind ik. Ik vind niet dat je dat de staat die macht wel zou moeten hebben. En degene die zij veroordelen niet. Zij er wel ongestraft mee wegkomen.
Maar dat is dan alleen in het geval van de doodstraf.
Wat zeg je?
Dat is dan alleen in het geval van de doodstraf.
Ja, daarom ben ik daar ook echt principieel op tegen.
Maar is toch met iemand in gevangenschap nemen, is toch dan hetzelfde?
Want
je mag in principe niet iemand in gevangenschap nemen. Zomaar.
Nee, niet zomaar.
Maar zo kan je dus ook...
Ja, dat snap ik. Maar moord is... dat is zoiets onomkeerbaars.
Ja, nee,
dat is zo, wat jij zegt, iets zo definitiefs. Kijk, een gevangenisstraf is ook erg. Daar moeten we ook niet te licht over denken. Want dat is echt verschrikkelijk als je vastgezet wordt. Nou ja, goed, als dat een reden heeft, prima. Maar ja, in principe... Weet je, daar zijn we het allemaal democratisch ook over eens. Dat gevangenisstraf een sanctie is van een misdaad. Maar doodstraf is natuurlijk altijd heel erg omstreden geweest. Dus daarvan zeggen we eigenlijk democratisch, de meeste landen dan, niet doen. En als een land dat dan toch doet, zoals Amerika, in heel veel staten doen ze toch, terwijl de bevolking het eigenlijk helemaal niet per se wil. Maar dat is dan gewoon van oudsher en traditie. En dan doen ze het toch. En dat, ja, ik vind dat van een bepaalde arrogantie getuigen, waar ik... weinig bewondering voor heb. Dan druk ik het mild uit.
Okay, ik zie het.
Misschien een beetje een grote vraag hoor, maar in deze lijn. Vind je dat er op een goede manier wordt gestraft in Nederland, voor zover je kan beoordelen? Want je bent ook binnen TBS-klinieken geweest, binnen gevangenissen geweest. Heb je het idee dat het zinvol is wat daar gebeurt, bijvoorbeeld? Dat het de juiste manier is?
Als je hebt over gevangenisstraffen, vind ik dat we in Nederland eigenlijk te mild straffen. Ik vind gevangenisstraf lijkt mij het ergste wat je kan overkomen. Dat vind ik wel. Maar ik denk dat als jij iemand hebt vermoord en je krijgt 15 jaar. Ja, ik vind dat redelijk mild. Ja, maar goed, aan de andere kant kan je zeggen, ja, na 15 jaar, onze samenleving is erop geënt op reïntegratie. Iemand moet een tweede kans krijgen. Mm-hmm. Ik denk dan ook, het is ook een beetje hypocriet, want denk ik ook, als je het na 15 jaar nog niet snapt wat je hebt gedaan, dan snap je na 30 jaar ook nog niet. Ja. En het kost heel veel.
Dus... Maar het is wel grappig, want aan de ene kant heb je een zekere empathie voor de misdadigers, moordenaars die je interviewt. Mm-hmm. En aan de andere kant denk je, ze mogen wel wat zwaarder worden gestraft.
Ja, ik denk dat ik daar gewoon vooral heel realistisch in ben. Ja,
okay, omdat
ben
je
geen partij.
Dat begrijp ik. Omdat je dus misschien ook hebt gezien dat deze gasten, dat het wel een goed idee zou zijn om die voorlopig even niet in de maatschappij los te laten.
Ja, ik denk dat dat heel vaak een goed idee is. Ja. Ja, maar ik geloof eigenlijk veel meer in behandeling van mensen die zoiets doen. Want het is natuurlijk iets echt niet goed met je als je dit doet. Dan enorm lange gevangenisstraffen. Wat ik in Nederland heel moeilijk vind, is dat het zo is ingericht dat je eerst een stuk van je gevangenisstraf uit moet zitten. En dan pas behandeld wordt. Dat snap ik niet.
Ja.
Weet je, ik vind dat raar. Je moet zo'n behandeling dan gelijk beginnen. Maar goed, je moet ook een soort van vergeldingscomponent hebben voor de nabestaanden.
Ja, het
overal valt wat voor te zeggen.
Ja, een lastige balans, omdat je natuurlijk als je nu heel erg focust op de misdadiger, je wilt dat zo iemand beter wordt, herstelt daarvan. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat hij wel dan iemand anders leed aan heeft gedaan, wat in principe zijn hele leven doorgaat.
Dus ik betrapte mezelf erop bij, eigenlijk heel recent nog, bij de moord op Peter de Vries. Toen begreep ik ineens, dan krijg ik kippenvel van als ik dat zeg, maar ik begreep ineens hoe dat voor nabestaanden is. En ik ben geen directe nabestaande van hem. Wij waren collega's, wij werkten wel eens samen. Maar die woede die je richting een dader of een opdrachtgever of wie er dan ook mee te maken heeft, dat moet nog blijken, maar die je dan voelt, dat is zoiets giftigs. Dat een collega van mij ook zei van, ja, maar ben je dan niet benieuwd wat die jongens bezielt? Dat ik ook heb geschreeuwd, nee, weet je. Nee, ik hoef het niet te weten. Weg ermee, weet je. En ineens snapte ik waarom nabestaanden daar eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten.
Ja.
Dus daar moet ik nog iets mee. Ik weet ook nog niet in welke vorm dat impact op mijn werk gaat hebben. Maar ik begrijp dat nu wel iets beter. Terwijl ik in mijn jeugd ook echt wel klasgenoten ben verloren aan moord. Maar hier sta je dan toch weer net iets dichterbij.
Ja. Mooie documentaire toch, nabestaanden?
Ja, nou ja. Ja, ik weet niet of ik daar de juiste voor ben.
Oh, mooi. Misschien tijd voor wat luchtigers.
Ja.
De aanraders van de week. Je hebt er ondertussen een tijdje over kunnen nadenken.
Wat was nou die aanrader van Daily Blind? Was dat goed?
Kaas en papel.
Zoet.
Ja, dat is te weinig.
Zoet ben ik dus nog nooit aan begonnen.
Nee,
dat staat, ja.
Zoet.
Zoet, nee, heb ik nooit gezien.
Die eerste seizoenen zijn wel echt leuk.
Ja?
Ja, vond ik wel.
Nee. In mijn aanrader, ik ben zelf ook wel van het binge-watchen. En dat doe ik ook vaak om mijn verstand een beetje op nul te zetten. Zeker na een lange draaidag.
Als je nu Love Island gaat zeggen, loop ik weg.
Wat zeg je?
Als je nu Love Island gaat zeggen,
loop ik weg. Nee, zeker niet. Gelukkig. Je ziet me voor aan. Ja. Ik ben geen 13 meer.
Nee. Ja, maar vriendin is ook geen 13.
Die kijkt het. Zou ik me zorgen maken.
Ik word er helemaal met dood gegooid.
Ja, maar dat snap ik. Ja. Dat is ook een beetje infantiel.
Ja, dat vind ik ook. Maar het zou ik het wel niet.
Nee, maar iedereen denkt altijd dat ik allemaal hele zware dingen kijk. Maar dat kijk ik dus juist niet. Daarom mis ik dat ook allemaal. Maar ik kijk dus eigenlijk... Vooral 's nachts kijk ik altijd naar Modern Family. Kennen jullie dat?
Ja, ja,
dat is echt mijn favoriet. En ik heb alle afleveringen. Ik denk dat ik ze bijna kan nasynchroniseren op scène-niveau. Ik zou ze zelfs helemaal na kunnen maken. Maar dat vind ik geweldig. Ik vind die humor, dat hele scherpe, dat dubbelgelaagde.
Je favoriete karakter?
Ja, Gloria toch wel. Ja. Ja, daar kan ik erg op lachen.
Dat is denk ik die Zuid-Amerikaanse.
Ja, dat is de vrouw van El Bundy.
Ja. Ja, ik vind het geweldig. Ja, en ik vind Phil heel leuk, omdat hij zo lekker klunzig is. Ik vind het leuk dat ze dat zo hebben uitvergroot, dat een man ook zo kan zijn. En dat je daar toch graag naar kijkt. Ja, ik vind het echt een hele leuke serie.
Mooi.
Eén vraag. Als je nou iemand of onze luisteraars één iets uit van jouw werk zou moeten aanraden om te kijken, wat zou dat dan zijn?
Ja, De Kinderen van Ruinewold. Ik denk dat mensen daar echt iets van kunnen leren. Ja. Zonder pretentieus te klinken. Mm-hmm. Maar daar zitten zulke mooie dingen in. Het zet mensen aan het nadenken, denk ik.
Ja, ik... ik ben een paar jaar geleden op Noordse Jazz naar een concert geweest van Prins. Dus ik ben een van de gelukkigen die hem nog live heeft mogen zien. En dat was zo ongelooflijk goed. Die man is echt bizar virtuoos. Maar... Het eerste concert waarbij een nummer begon, hij speelde Foxy Lady van Jimi Hendrix, waarbij hij zelf niet op het podium was. En dat werd gezongen door een hele mooie donkere vrouw. En toen tijdens gitaarsolo kwam hij pas het podium op. En dat was echt ziek kippenvel. Maar Prins had nog wel eens die kwam nog wel eens. Na zijn concert speelde hij door in zaakjes, gewoon in cafeetjes. En dan moest je maar geluk hebben dat je daar ooit een keer bij was. Hij heeft dat een aantal keer in Paradiso gedaan, volgens mij, na zijn concert in het Gelredome. Maar er ging toen dus een hardnekkig gerucht dat hij op de afterparty bij Bird in Rotterdam met zijn band nog zou komen spelen. Dus ik had geen kaartje voor Bird, dus ik ging naar Bird toe. Ik dacht, nou, kom wel binnen. Nou, ik was natuurlijk niet de enige die dat had gehoord. En dat was helemaal uitverkocht. Dus ik voor die deur wachtte. Kwam uiteindelijk iemand naar buiten, die had zo'n polsbandje om. Gevraagd aan hem of ik dat polsbandje van hem mocht hebben. Dus hij scheurde het af. Ik terug naar huis, polsbandje met plakband aan elkaar. Ik weer terug naar Bird.
Misdadig.
Tot 6 uur gestaan en hij kwam niet.
is dit de clue van het verhaal? Is de clue.
Nee, maar mijn aanrader is, hij heeft nieuw, er is nieuw materiaal. Nee, er is nieuw materiaal van hem uitgekomen. En dat is zeker het beluisteren waard. Want hij schreef toen echt al hele scherpe teksten over wat er nu al gaande is. Over hoe de maatschappij in elkaar zit. Onder andere over die Black Lives Matter revolutie. Ook over telefoons en over media. Dus dat is echt, dat is mijn aanrader. Prins.
Mooi, goeie artiest. ik hou erg van schaken. Maar dat is toch, merk ik, voor veel mensen, als je dat nog niet geleerd hebt, als je bijvoorbeeld 25 bent, is dat best wel een drempel om dat jezelf aan te gaan leren. En nu is het een ander spel, wat ik er altijd, kijk, als je ergens op het terras gaat zitten schaken, dat, ik zeg altijd dat ik die bedoeling niet erbij heb, maar het ziet er ook wel een beetje interessant uit. Mm-hmm. En als je dan langs op, ga je toch even naar kijken bij mensen van, oké, hoe zit het nou in elkaar? Want wie is er aan het winnen? Maar het is nog een ander spel, want als ik dat bijvoorbeeld op het strand zie of op een terras, dan denk ik van, dat ziet er echt moeilijk uit. En dat is backgammon. En dat heb ik een aantal weken geleden geleerd. Maar dat is helemaal niet moeilijk.
Ontzettend laag. Heel veel kinderen, toch?
Ja. Maar het is een heel mooi bord. En dat ziet er hartstikke leuk uit. Dus ik heb nu met
de spelregels zijn niet moeilijk.
Het is ook niet een heel lastig spel.
Nee, oké.
Vind ik dan. Maar, dus ik heb nu met een aantal vrienden speel ik dat vaak één keer in de week. En ja, dat is echt heerlijk tijdverdrijf. Dus ik kan het iedereen aanraden. Waarvan we hebben het wel eens over schaken gehad. Als je denkt, van pleur op is te moeilijk. Ga lekker backgammon spelen.
Leuk, mooi.
Dat moet het doen.
Ik werd door mijn oudste broer Marijn met klem geadviseerd om het boek Is dit een mens? Van Primo Levi te lezen. En dat heb ik gedaan en dat is echt bijzonder indrukwekkend. Het gaat over, hij is een Italiaan die in Auschwitz heeft gezeten en het geluk had dat hij het heeft overleefd, maar ook dat hij waanzinnig kan schrijven. Het zijn eigenlijk getuigen uit Auschwitz en we kennen natuurlijk, we weten wat er is gebeurd, we hebben er films over gezien, we kennen de verhalen erover, maar zo concreet als hij het omschrijft en het is verschrikkelijk om echt het verschrikkelijk om te lezen, maar hij schrijft het super mooi op. Dus dat zou ik jullie willen adviseren om ook te gaan lezen, want ja, dat, ik vond het echt de moeite waard.
Hoe heet het boek?
Is dit een mens?
Is dit een mens?
Ja. We hadden nog één huiswerkopdracht. Dat is het liedje die je gaat zingen voor ons.
Een per huiswerk gekregen, jongens.
Wat ga je zingen voor ons?
Ik ga hem niet zingen. Ja, dat zou het zijn, hè? Nee, maar 2 of 3 dagen geleden zat ik in de auto. En toen hadden ze het over de nieuwe muziek van The Weeknd die gereleased werd. Met zijn allernieuwste track. Ik vind The Weeknd echt heerlijk. Ik gebruik het ook heel vaak in mijn montages. Het is echt een heerlijke melodie altijd. Dus het nieuwe nummer van The Weeknd.
Getiteld?
Ja, Take My Breath heet hij volgens mij. Cool. Take My Breath, heerlijk nummer.
Pet, dan gaan we eruit met The Weeknd. En dankjewel voor je komst.
Ja, jullie bedankt voor het lachen.
Dankjewel.
Ja. En tot volgende week.
I saw the fire in your eyes. I saw the fire in the look in your eyes.